gemeente vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal er weer ledenvergadering zijn en dan zal onder andere ook de verkiezing voor ambtsdragers plaats hebben. Aftredend is voor ouderling broeder Born en voor diaken broeder Kooijman. De kerkraad heeft de volgende dubbeltallen gesteld. Voor ouderling broeder B.J. de Bakker en G. Born en voor diaken broeder W. Baas en C.A. Kooijman. Die ledenvergadering begint om 8 uur. Aanstaande woensdag zal er de jaarlijkse middag zijn met diensten, 's middags om 14:30 en 's avonds om 7 uur. En aanstaande zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee C.P. de Boer uit Werkendam. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen. Op de middag is die voor de kerk en volgende week zondag is die eveneens voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 49, het derde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat er ons zoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En als we nu verder lezen in het woord van God, dan doen we dat uit Paulus' brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, de verse 1 tot en met 18. Filippenzen 2, de verse 1 tot en met 18. En wij zingen na de schriftlezing Psalm 69, het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Filippenzen 2, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening is geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen, en om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijd ook u met mij. Gemeente, wij lezen en overdenken vanmorgen het vervolg op de geschiedenis van vorige week zondag. En we vinden onze tekst ook nu weer in het 10e hoofdstuk van het Markusevangelie, de verzen 41 tot en met 45. Markus 10, vers 41 tot en met 45. Daar lezen wij: en als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij danken de Heere voor Thomas Wielhouwer, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Eveneens danken we voor het feit dat broeder en zuster Talen in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Voorbeden doen we ook nu weer voor zuster Ali Knapen in Kalando. En voor zuster Beket, die na haar operatie nu een serie bestralingen moet ondergaan, beginnend deze week. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, opnieuw hebben we van u een week ontvangen waarin u ons gespaard hebt. Van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik hebt u bemoeienissen met ons gehad en ons leven voortdoen bestaan. En u geeft het ons vandaag te beleven dat we op deze eerste dag van de nieuwe week weer onder de verkondiging van uw woord mogen komen. Zojuist zijn we de kerkdienst begonnen met het luisteren naar uw heilige wet. En als we die wet leggen naast de week die voorbij gegaan is, dan kan het niet anders. En zeker ook als we die wet leggen na het hele leven dat tot nog toe achter ons ligt, dan kan het niet anders. Dan moeten we ons wel beschuldigd en aangesproken en in staat van beschuldiging gesteld weten. Want terecht kunt u ons verwijten dat we tegen al uw geboden gezondigd hebben. En dat we geen daarvan gehouden hebben. Dat we bovendien ook nog tot alle boosheid geneigd zijn. En daarom past het ons, Heere, in ons naderen tot u en in heel ons samen zijn om hier in de geest van ootmoed bij elkaar te zijn. En zo ook tot uw troon te komen. De geest van verootmoediging. Want wie zijn wij? En wat is ons huis? Dat u ons tot hiertoe gebracht hebt. En dat u ons ook nog het evangelie laat horen. U zou die deur ook hebben kunnen sluiten, Heere. En u zou ook hebben kunnen besluiten om ons hart voor altijd voor dat evangelie onontvankelijk te doen zijn. Zeker als we erop letten dat we al zo vaak die klop op de deur van ons hart hebben kunnen horen. En dat we zo menigmaal daar ook geen enkel gehoor aan hebben gegeven. We hebben u te vergeefs laten roepen, te vergeefs laten spreken, te vergeefs laten nodigen, te vergeefs laten waarschuwen. En u mag wel zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En Heren, deze dingen zijn toch waar bij elk mens die nog van nature, zoals die van nature is, voortleeft. Bij hen zeker, maar ook degenen die u vrezen zullen eerlijk moeten beleiden dat het menigmaal bij hen ook nog zo is. En dat er vaak ook geen opmerken is en dat ze net als de bruid uit het Hooglied zijn, die als de bruidegom aan de deur staat weigeren open te doen, omdat ze met andere dingen bezig zijn en het daar te druk mee hebben. O Heere, daarom het past ons allemaal om in verootmoediging voor u de Heere te buigen. En wij bidden van u dat ge door uw heilige geest het ons zo ook wilt leren. Om zo ook onze nood en ellendigheid recht te kennen. Want wij bidden tot u in deze ogenblikken en wat zullen we u vragen, Heere? Als we onze nood niet eens kennen, dan is het ook alleen maar lippentaal. Dan is het ook alleen maar een vorm. En dan kunt u daar ook van zeggen, doe dat ook maar weg, houd daar ook maar mee op. O God, wat is onze nood als we die recht peilen in het licht van uw woord en wet, groot. En wat is onze ellende, groot. En wat hebben we het nodig, een grote zaligmaker te leren kennen. Een almachtige verlosser, die ons uit alle nood en ellendigheid bevrijdt. Heren, we danken u ervoor dat het vanmorgen weer over hem mag gaan. En dat wij, hoezeer we het ook hebben laten afweten, en hoe ver we ook bij u vandaan gegaan zijn, en hoe lang we misschien al zonder u voortleven, dat u het ons toch nog vergunt om te horen van hem, die gekomen is om zondaren zalig te maken, die zijn intrek wilt nemen in het huis van ellendigen, die wil wonen in het hart van zondaren, om daar opruiming te houden, ja dat is zeker ook, maar ook om daar geloof te werken. En om dat geloof ook te onderhouden. Die zaligmaker die zichzelf aanbiedt. Die zaligmaker die alles volbracht heeft. En die niet met lege, maar met volle handen, vol genade en ontferming in het evangelie voor ons komt staan. En die we vanmorgen mogen horen zeggen dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. O, mogen wij hem dan inderdaad ook zien. En mogen we hem zo ook nodig hebben, zoals hij zich in zijn evangelie aan ons presenteert. En wilt u er dan plaats voor maken? En wilt u het geven, o God, dat wij in dat heil mogen delen? Schenk uw zegen zo over de verkondiging van uw woord en over alles wat we in deze kerkdienst mogen doen. En laat er niet zijn wat storend zou kunnen werken, wat een belemmering zou kunnen wezen voor ons om te luisteren of om te preken, en wat een belemmering zou kunnen zijn voor u en voor uw geest om te werken. O, ten diepste kan de Heilige Geest elke belemmering wegnemen en voorkomen en overwinnen. Heere, doe dat en wilt gij zo uw genade, kracht en uw zondaarsgunst nog rijkelijk bewijzen. Laten we u dat mogen bidden. Niet om rechten aan onze kant, maar om Jezus wil. En in de vergeving van al onze zonden. En als we dan zo tot u bidden om uw zegen over deze kerkdienst, laten we dan tegelijkertijd mogen vragen, Heere, dat u alles wat vandaag gedaan wordt in dienst van het evangelie met uw onmisbare zegen zoudt willen bekronen. En dat u er overal waar dat woord in gepredikt wordt in zoudt mee willen komen om uw woord kracht te geven en uw woord uitwerking te doen hebben in het leven van velen. Laat die naam die gij geopenbaard hebt, die Jezusnaam, laat dat werk dat hij verricht heeft, dat offer dat hij gebracht heeft, vele harten mogen inwinnen en aan u de Heere verbinden. Heere, wees u ook met hen die bijzondere noden hebben. Laten we opnieuw zuster Ali Knapen aan u opdragen. In al de noden die zij heeft naar lichaam en ziel beide. Ontfermt u zich over haar, Heere. Nu er menselijkerwijs gesproken geen remedie meer is. En nu het eigenlijk is een wachten op haar einde. Ontfermt u zich over haar in alle lichamelijke moeite en noden. Maar spreek bijzonder ook tot haar hart en tot haar ziel. Denk ook aan zuster Beket, die nadat ze die operatie onderging een aantal maanden geleden, nu met de bestralingskuur zal moeten beginnen. Heere, ook daar is zij helemaal van afhankelijk van u. Geef haar dat ze het vol mag houden. En geef haar dat de kuur ook resultaat mag hebben. En dat het inderdaad dienen mag tot haar herstel en gezondheid. En tot voorkoming van verdere uitbraak van de ziekte. En mag zo zij haar verwachting van u de Heere hebben, Heere. We erkennen uw goedheid dat u Thomas Wielhouwer na een paar dagen ook weer thuis wilde laten komen. Dat u zijn leven hebt willen sparen. Dat u uw zorg aan dat kind, dat jonge leven, hebt willen besteden. Laat het tot zegen zijn, ook voor de ouders. En we erkennen uw goedheid eveneens voor het feit dat broeder en zuster Talen 40 jaar getrouwd mogen zijn. En dat ze dit in de afgelopen dagen met hun kinderen en alle om hen heen hebben mogen gedenken. Ook daarin is een stuk van uw zorgende trouw gebleven, Heere. En gij hebt bewezen dat u niet doet naar zonde en ongerechtigheid, maar dat u om uw zelfswil uit de volheid van uw genade nog zegeningen wilt schenken, ook in dit aardse leven. Laten ze in u eindigen en geef dat ze ook het verdere van hun leven, die tijd die gij hen nog toegemeten hebt, mogen ondervinden dat diezelfde hand die hen tot zover geleid heeft, gewillig is om ook verder te leiden en te zegenen. Daar zijn ze en daar blijven ze van afhankelijk. Heere, betoon uw gunst en uw goedheid aan een ieder van ons en neem weg al onze ongerechtigheden. Ja, schenk ons dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 41ste psalm, het eerste en het zesde vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens, en ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan. 1 en 6 van 41. zoek van die twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, afgewezen. En tegelijkertijd heeft hij hen terecht gewezen en heeft hij hen onderwezen. Nee, dat kon de Heere uiteraard niet doen wat zij vroegen. Nu al bepalen, nu al beslissen, nu al toezeggen dat zij de een aan Jezus rechterhand en de ander aan Jezus linkerhand zouden mogen zitten in zijn heerlijkheid. En de Heere heeft hen laten voelen dat dat eigenlijk een dwaze vraag is. Een vraag die voortvloeit uit onkunde, uit onwetendheid. Gij weet niet wat gij zegt. En dan onderwijst de Heere hen en dan vertelt hij dat hij met een doop gedoopt moet worden en dat hij een drinkbeker moet drinken. En hij vraagt hen, kunnen jullie ook uit mijn beker drinken en kunnen jullie ook met mijn doop gedoopt worden? En zonder na te denken zeggen ze, wij kunnen. En ze beseffen eigenlijk niet eens wat ze zeggen. En als ze later zullen ondervinden, zoals Jezus zegt, dat dat inderdaad ook zo zal zijn, dan zullen ze pas begrijpen wat ze zeiden, toen zij zo ondoordacht zeiden, ja, wij kunnen dat wel. Want kan een mens dat? Zonder bijzondere genade helemaal niet. En ten aanzien van die vraag over zitten aan Jezus rechter en linkerhand, zo onderwijst de Heere zijn discipelen, die twee discipelen, dat niet aan hem staat om daarover te beslissen, maar dat zijn vader daarover gaat. En daar is de Heere Jezus helemaal tevreden mee. Hij doet wat hij doen moet. Het is zijn spijze om de wil van zijn vader te doen. En wat de vader in zijn eigen macht gehouden heeft, daar zal de Heere Jezus zich niet mee bemoeien en daar wil hij zich niet in indringen. En daarmee is de zaak van dat verzoek van Jacobus en Johannes, wat die twee discipelen betreft, afgehandeld. En toch gaat de geschiedenis verder, want nu lezen we allereerst van de wijze waarop die andere discipelen daarop hebben gereageerd. Ze hebben dat op de een of andere manier gehoord, of ze hebben ervan gehoord nadat het heeft plaatsgevonden, als het een privégesprek is geweest. Maar het is voor die andere tien niet verborgen gebleven wat Jacobus en Johannes aan Jezus hebben gevraagd en wat Jezus daarop heeft geantwoord. En als zij ervan horen, en dat is het eerste waar onze tekst ons vanmorgen dan op wijst, dan nemen ze het, die twee broers, zeer kwalijk. En er wordt hier een heel sterk woord gebruikt. Zoiets als wat we ook lezen in de geschiedenis van de zalving van de Heere Jezus door Maria, dat de discipelen tegen haar vergrimden. Zo zijn de discipelen vergrimd op die twee zonen van Zebedeus. En ze laten dat natuurlijk ook merken. Hoe? Misschien wel met woorden. Maar mensen kunnen ook heel welsprekend zijn zonder dat ze één woord zeggen, alleen maar door de manier waarop ze naar elkaar kijken. Verontwaardigde blikken, schouderophalen of andere lichaamstaal. Maar ze zijn er boos over. Hoe durven ze zo'n vraag stellen? En wat is dat bij die andere discipelen? Is dat een terechte verontwaardiging? Waarom zijn ze eigenlijk boos? In feite zijn ze boos omdat ze allemaal door dezelfde geest beïnvloed zijn. Diezelfde geest waar Jacobus en Johannes door beïnvloed waren. Deze tien zijn boos omdat Jacobus en Johannes net even eerder waren dan zij met het stellen van die vraag. Want zij zijn van mening dat zij net zo goed recht hebben op die ereplaatsen links en rechts van de meester. Hun verontwaardiging vloeit voort uit afgunst. Pure afgunst. Of ik mag ook zeggen, het vloeit voort uit hun hoogmoed. En daarom is deze reactie niets minder dan een uiting van hun boze en verdorven hart. Het komt er bij deze 10 ook uit, wat erin zit. En het blijkt dat van al de discipelen die de Heer Jezus uitverkoren heeft, er niet één is die deugt. En dat ze allemaal leven vanuit hetzelfde zondige beginsel. Ik ben beter dan een ander. En dat zou natuurlijk, en zo gaat dat onder mensen, dat zou natuurlijk op grote ruzie uitgelopen zijn, op een geweldige woordenstrijd, als de Heer Jezus niet onmiddellijk had ingegrepen. Maar dat doet hij. Hij grijpt onmiddellijk in, ondanks het feit, en vergeet u dat niet, ondanks het feit dat deze houding van al zijn discipelen, eerst van die 2 broers, daarna van die andere 10, dat deze houding van al zijn discipelen voor hem opnieuw lijden meebracht. Want wat is nou de vrucht van al zijn arbeid? Zijn ze nou nog steeds niet verder dan dit? Dan deze afgunst onder elkaar? Is zijn werk te vergeefs geweest? Zoveel woorden heeft hij al gebruikt. Zoveel keren heeft hij al onderwezen. Zo vaak heeft hij er ook al op de weg van de vernederingen, van de zelfverloochening gewezen. Zo vaak heeft hij al woorden gesproken zoals: wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij. En is dit dan het resultaat? Maar ondanks dat opnieuw de beker die hij drinken moet verder gevuld wordt met schuld van zijn discipelen. En ondanks de teleurstelling die hij iedere keer weer moet ondervinden, behandelt hij deze 12 toch weer met zachtheid. Hij neemt hen apart en hij gaat opnieuw verder met zijn onderwijs. Jezus hen tot zich geroepen hebbende: kom nou eens hier en luister nou eens. En dan neemt de Heer zijn uitgangspunt in hoe de dingen toegaan in de wereld. Alle groten der aarde, mensen die tenminste als groten der aarde worden beschouwd, of die zichzelf als zodanig beschouwen, mensen die in een positie van macht en heerschappij zijn terechtgekomen, de Heer laat even in het midden hoe dat gegaan is, of dat in een eerlijke weg gegaan is, of met allerlei machtsmisbruik, maar alle die in zo'n positie van macht en van heerschappij zitten, die maken van die positie natuurlijk ook gebruik. Waarvoor gebruiken ze die positie? Om hun onderdanen te dienen? Om op het welzijn van die onderdanen uit te zijn? Om het belang van hun volk in het oog te houden en dat allereerst en allermeest? Nee, ze gebruiken die positie om zichzelf te laten dienen. Ze voeren heerschappij, zegt Jezus. Of met een synoniem, ze gebruiken macht. En de woorden die de Heer Jezus hier gebruikt, ze voeren heerschappij en ze gebruiken macht, dragen in het oorspronkelijk het idee dat zij die heerschappij en die macht misbruiken. Ze gebruiken die heerschappij van bovenaf naar beneden toe. En ze oefenen die macht ook van bovenaf naar beneden toe. Die notie zit er in de woorden die hier gebruikt worden. Dat wil zeggen, er zit een element van onderdrukking in. Want alleen die machthebbers zijn belangrijk. En zo is het in de wereld. Zij die misschien met een hoop moeite de top van de piramide bereikt hebben, zijn die daarna nog zo bezorgd voor hun onderdanen, de mensen die onder hen staan? Laat de politieke geschiedenis, en als we daar wat van nagaan in ons eigen land en in andere landen, laat de politieke geschiedenis niet zien dat heel wat keren macht misbruikt wordt. En dat de bezitters van die macht verdorven worden. Macht verderft. En absolute macht verderft absoluut. Maar zo mag het, zegt de Heer Jezus, in Gods koninkrijk niet zijn. Daar gelden andere wetten. Want daar geldt Gods wet, de wet van de Sinaï. En de wet van de Sinaï stelt dit als plicht van de mens, dat hij God zal liefhebben boven alles. En daarnaast, de tweede gebod aan het eerste gelijk, dat hij zijn naaste zal liefhebben als zichzelf. In dat koninkrijk hoort de naaste liefde en het gebod tot naaste liefde thuis. En vandaar dat de Heer Jezus wel heel duidelijke woorden gebruikt als hij zegt: wie groot wil zijn, wie onder u groot wil zijn, die zal uw dienaar wezen. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal alle dienstknecht zijn. In het eerste geval, vertaald met dienaar, gebruikt de Heer Jezus een woord dat eigenlijk gebruikt wordt voor iemand die zijn meester aan de tafel bedient, een huisslaaf. En in het tweede geval, dat vertaald is met dienstknecht, gebruikt de Heer een woord dat inderdaad ziet op een slaaf, maar dat dan iemand die aan een hele lage positie vernederd is. Wel nu, degene die in het koninkrijk wat wil zijn, die groot wil zijn, die de eerste wil wezen, die moet beginnen met de laagste plaats in te nemen. Want in dat koninkrijk worden grootheid en invloed verkregen langs een heel andere weg dan in de wereld gebeurt. De weg van zichzelf geven. De weg van anderen dienen. De weg van anderen liefhebben. Dat heeft de Heer Jezus en discipelen trouwens al eens eerder gezegd. In het vorige hoofdstuk lezen we er ook van. En toen heeft hij nog, die bedoelde nog geïllustreerd ook, door een kind in hun midden neer te zetten. En door te zeggen, als jullie nou eens zo zouden worden als dat kind. In plaats van zulke grote mensen met zulke pretenties en zulke hoge ambities en allemaal de eerste willen zijn. Als jullie nou eens zo zouden willen worden als een kind. Maar het heeft niet gebaat, dat onderwijs van de Heer Jezus, zelfs als hij het illustreerde met een voorbeeld niet. Hij moet het ze weer zeggen. Kennelijk zijn ze op dat punt nogal hardhorend en hardleers. En we leren daar dit in ieder geval van, dat de hoogmoed nogal diep in een mens inzit. En dat het onuitroeibaar lijkt. En toch wisten die discipelen net zo goed vanuit het Oude Testament dat er allerlei voorbeelden door de Heere gegeven zijn in zijn openbaring van mensen die deze wet nu juist in praktijk hebben mogen brengen. En waarom ze door de Heere dan ook tot een voorbeeld gesteld zijn voor de geslachten die na hen zouden komen. Denk eens aan Mozes. In dat kritieke moment dat de Heere gedreigd had, dat hij het volk Israël in één ogenblik zou uitroeien, want ze hadden een gouden kalf gemaakt en ze hadden dat gouden kalf als een god vereerd. En dat heeft de toorn des Heeren opgewekt en de Heere dreigt Mozes dat hij het volk zal uitroeien en dat hij met een heel nieuw begin zal maken. En dan gaat Mozes op zijn knieën en dan doet Mozes voorbeden. En als Mozes dan beseft dat de schuld zomaar niet uit Gods boek uitgedelgd kan worden, maar dat er een offer gebracht moet worden en dat een dierenoffer niet volstaat, maar dat er een plaatsvervanger zal moeten zijn, dan biedt Mozes in zijn zelfopofferende liefde zichzelf aan en zegt: Heere, als het dan niet anders kan, maar ik ben bereid om in de plaats van dat volk uit uw boek uitgedelgd te worden. Neem mij dan maar. Maar spaart u dat volk. En als u dat alleen maar sparen kunt ten koste van een offer, Heere, dan ben ik bereid om dat offer te wezen. Dan heb je de wet die de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt in de praktijk. We kunnen ook denken aan Samuel. Samuel die zijn beste krachten gegeven heeft om het volk des Heren te leiden. En dan komt het volk op een gegeven ogenblik naar hem toe en dan zeggen ze tegen Samuel, Samuel, het is allemaal goed en wel, maar we willen toch liever een koning hebben. Liever een koning net als alle andere volkeren. En dan voelt Samuel zich gepasseerd, dan voelt hij zich aan de kant gezet, dan voelt hij zich afgedankt en de Heere moet zijn knecht troosten. Maar inderdaad, ze hebben Samuel op die manier aan de kant gezet. En toch, als hij afscheid neemt van het volk, dan zegt hij, nou moeten jullie niet denken dat ik met wrok afscheid neem. En nou moeten jullie niet denken, omdat jullie mij zo behandeld hebben, dat ik jullie zo ook zal behandelen. En dat ik op zal houden met voor jullie te bidden. Wat ik mijn leven lang gedaan heb, dat zal ik blijven volhouden. En ik zal die plaats blijven innemen. En ik wil op geen enkele andere manier jullie dienen dan ik al een leven lang gedaan heb. Alweer een voorbeeld van dat wat de Heer Jezus hier zegt, in de praktijk gebracht. En als we het Nieuwe Testament lezen, dan kunnen we ook uit een overvloed van voorbeelden een keus maken. Ik denk aan die vrouw, een van wie we lezen in het boek Handelingen, Tabitha Dorcas, die alles wat ze had aan vermogen en die alles wat ze had aan tijd en die alles wat ze had aan krachten besteedde om anderen te dienen met haar geld en met haar tijd en met haar krachten en met haar ziel, met haar hart, was ze bezig om te zorgen voor hen die het arm en gebrekkig hadden. Alweer een illustratie van wat Jezus bedoelt. Genade onderwijst ons om die plaats in te nemen. Genade leert een zondaar, een hoogmoedig mens in zijn natuurlijk bestaan, toch die laagste plaats in te nemen. Maar nog afgedacht van de voorbeelden uit de heilige geschiedenis, de heiland wijst op zichzelf. En hij stelt aan zijn discipelen zichzelf tot een voorbeeld. En door het zo te doen geeft hij zijn discipelen tegelijkertijd ook een hele sterke motivatie om in zijn voetstappen te gaan. Hij noemt zichzelf de zoon des mensen. En wij verstaan die term, de titel, zoon des mensen, altijd als een titel die slaat op de mensheid van de Heere Jezus Christus. Maar het is nog de vraag of dat zo is. Want waar komt die titel vandaan? Die komt uit Daniël 7. En in Daniël 7 is de titel zoon des mensen geen aanduiding van zwakheid en van mens zijn van de Heere Jezus, maar het is een titel die op heerlijkheid wijst. Maar hoe heerlijk de zoon des mensen dan ook wezen mag, en hoezeer hij er recht op heeft, leest u dat in Daniël 7 maar eens na, hoezeer hij er recht op heeft om gediend te worden. Hij legt al de heerlijkheid af en hij vernedert zich tot op het niveau van een mensenkind zoals alle andere mensenkinderen. Want en zo zegt hij tegen zijn discipelen, de zoon des mensen, zelfs hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, om de laagste plaats in te nemen. En straks gaat hij het zelf ook in praktijk brengen, heel duidelijk voor de ogen van zijn discipelen. Want als ze, Johannes 13 vertelt het ons, in de paaszaal binnenkomen. En als naar normaal Joods gebruik de voeten van de gasten gewassen moeten worden. Er is niemand aanwezig die dat doen kan. En het blijkt dat zij geen van allen, en daar heb je diezelfde ellendige, zondige mentaliteit weer. Er is er niet één van hen die een bekken wil pakken en een doek wil nemen om de voeten van zijn discipelen af te wassen en af te drogen. Ze kijken elkaar aan en ze zeggen allemaal, dat moet jij maar doen. En ze doen het geen van allen. En dan is daar die zoon des mensen. Die gekomen is om te dienen. En die pakt zo'n wasbekken. En die omgodt zich met een linnen doek. En die neemt er nog een andere doek bij. En die knielt aan de voeten van zijn discipelen. Letterlijk de laagste plaats innemen. En dan dompelt hij die voeten van de discipelen in dat wasbekken één voor één. En hij wast ze. En hij droogt ze. Ik ben in het midden van u als een die dient, zegt hij. De knecht der knechten. De heiland. Om God met een linnen doek. Daar is de piramide omgekeerd. De top naar beneden. De hoogste. De zoon des mensen. Zit helemaal aan de onderkant. En dan spreekt de Heere Jezus die zo bekend geworden woorden. Die uitdrukking geven aan het wezen van het werk dat hij is komen doen hier op aarde. Gekomen namelijk om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Weer dat woord over de losprijs, de rantsoen. De prijs die betaald moest worden om een slaaf vrij te kopen. Met welke prijs gebeurt dat? Is goud en zilver genoeg? Nee. In dit geval niet. Je kon een slaaf nog vrijkopen met goud en zilver, maar slaven der zonde zijn tegen die prijs niet bevrijdbaar. Slaven van de duivel, daar moet een andere prijs voor neergeteld worden. Goud en zilver zijn ten ene male ontoereikend. Het is veel duurder. Niemand zal zijn broeder in het leven kunnen houden, want hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En als het dan toch zal gebeuren, dan moet het gebeuren op een andere manier. Dan moet het gebeuren met een prijs. De Heer Jezus zegt, de prijs van zijn ziel. Dan moet hij zijn leven geven. Dan moet hij, zo staat het ergens anders in de schrift, zijn bloed geven. Het dierbaar bloed van het onbevlekte en onbestraffelijke lam. Dan moet de Heer Jezus zich er zelf voor geven tot in de dood. En dat is de weg die Paulus aan de Filippenzen voorhoudt als de weg die Jezus gegaan is. Die het geen roof hoefde te achten om Goden even gelijk te zijn, maar die zichzelf vernietigd heeft. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, de mensen gelijk geworden zijnde, in gedaante gevonden als een mens zichzelf heeft vernederd. Voelt u wel vernietigd, vernederd, de gestalte van een mens aangenomen hebben, een slaaf geworden, gehoorzaam geworden tot de dood, ja de vloekdood, de dood des kruises. En dat gaat hij doen. Zo heeft hij tegen zijn discipelen gezegd. Voorafgaande aan deze gebeurtenis was daar die derde lijdensaankondiging. En toen zei hij het, zie we gaan op naar Jeruzalem. En daar gaat het gebeuren, vrienden. Daar zal de zoon des mensen aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En daar zullen ze hem ter dood veroordelen. En daar zullen ze hem aan de heidenen overleveren. En daar zullen die heidenen hem bespotten en geeselen en bespuwen en doden. De ganse weg van de zelfvernedering, van de zelfverloochening, van de zelfontlediging, van de zelfovergave zal hij gaan. Zijn ziel geven tot een rantsoen. Tot een losprijs voor velen. Gemeente, zover wat uitleg van deze verzen 41 tot en met 45 van Markus 10 betreft. Nog een paar dingen wat speciaal meer belicht. Het gevaar om in anderen te veroordelen wat we in onszelf verontschuldigen. Dat is ontdekkend. Deze geschiedenis houdt ons voor dat we groot gevaar lopen en dat eigenlijk niemand dat gevaar ontloopt. Het gevaar namelijk om in anderen te veroordelen wat je in jezelf verontschuldigt. Want wat waren ze boos? En toch leefde hetzelfde in hun eigen hart. De splinter in het oog van Jacobus en Johannes zagen ze. En die probeerden ze eruit te halen. Maar de balk in hun eigen oog zagen ze niet. En die lieten ze rustig zitten. Daar moest niemand wat van zeggen. En is dat nou altijd weer niet het geval? Dat we blind zijn voor wie we zelf zijn. Blind zijn voor de zonden in ons eigen leven. En dat we de zonde wel weten aan te wijzen bij een ander. En al zien we onze eigen gebreken en onze eigen tekortkomingen en onze eigen zonden ook nog wel, zij het in beperkte mate, dan hebben we toch, en dat is weer een teken van die verdorvenheid van ons bestaan, de tendens om onze eigen zonde goed te praten en die bij een ander breed uit te meten. Gemeente, dat zijn geen fantasieën toch die ik nou vertel. Dat herkent iedereen toch bij zichzelf. Weet u wat we nodig hebben? We hebben een Nathan nodig. Waarom ik dat zo zeg? Wel, in de geschiedenis van David lezen we dat David op een gegeven ogenblik precies eender bezig was. Wat had hij allemaal op zijn geweten? En wat wist hij goed wat hij op zijn geweten had? En dan komt Nathan. En natuurlijk wordt Nathan door David vriendelijk ontvangen. Want David moet de schijn ophouden dat hij ook nog vroom is. Dus hij moet die profeet des Heren ook in ere houden. En Nathan krijgt gelegenheid om zijn boodschap te brengen. En Nathan vertelt dat verhaal. U weet het wel. Jongens en meisjes, jullie herkennen dat verhaal ook wel. Dat Nathan vertelt van die rijke man die van alles en nog wat had. En die krijgt onverwacht bezoek van een vriend. En dan moet hij die man natuurlijk een maaltijd voorzetten. Ja, wat moet hij nou eens klaar laten maken voor die vriend? Hij heeft schapen en hij heeft lammeren genoeg. Hij zou zo uit de kudde een beest kunnen laten halen en slachten en klaarmaken en een heerlijke maaltijd voor zijn gast bereiden. Maar nee, daar heeft hij geen zin in. Hij heeft een buurman en die heeft één lammetje. En daar is die man zo gek mee. Daar is hij zo blij mee en dat is zo'n vreugde voor de kinderen in dat gezin van die buurman. Dat ene lammetje, meer heeft hij niet. Maar die rijke man die gaat dat lammetje bij de buren halen en dat gaat hij slachten en dat gaat hij voor zijn vriend klaarmaken. En wat een verdriet hij daarmee veroorzaakt in het huis van zijn buurman, daar vraagt hij maar niet naar. En als David dat verhaal hoort, dan wordt hij hoe langer hoe opgewondener. En dan wordt hij hoe langer hoe bozer en nog eens Nathan amper uitgesproken. En dan zegt hij, maar die man, dat is een kind des doods. Hij heeft nog gelijk ook. Want dat deugt natuurlijk van geen kant. En toen gebeurde het. Toen keek Nathan de koning aan. En toen boorden Gods ogen ook diep in Davids ziel. En toen klonken die woorden, gij zijt die man. Dus David had zijn eigen vonnis geveld. En toen vielen hem de schellen van zijn ogen. Werd het geen tijd? En hoe pijnlijk en hoe vernederend het ook was. Het moest gebeuren. Want anders was David doorgegaan en doorgegaan naar zijn verderf. En of het nou voor de eerste of voor de zoveelste keer is, gemeente. Maar u en ik hebben zo geregeld ook een Nathan nodig. Om het ons eens echt te zeggen. En mogen God het dan ook toepassen aan ons hart, wat je in een ander veroordeelt. Daar sta je zelf ook schuldig aan. Gij zijt die man. En dan hoef je het niet meer over een ander te hebben. En dan moet je zelf op de knieën, zoals David ook op de knieën kwam. En dan, ja dan hoor je David zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. God geve dat Nathan zo eens een keer langskomt. Daar waar de Heere het nodig acht om mensen met zichzelf aan een eind te brengen. Om ons in de verootmoediging te doen buigen. Het tweede wat in deze geschiedenis, en dan denk ik met name aan dat laatste stukje. Die laatste woorden over die losprijs. Het tweede wat in deze geschiedenis ons voorgesteld wordt is de grote genade. Om door de Heere Jezus te worden losgekocht. Ik zei al, we zijn slaven. Niet zomaar slaven van mensen. Ja, dat kan ook nog een keer dat we slaven van mensen zijn. En dat we in slaafse navolging altijd maar doen wat mensen ons verwachten dat we zullen doen. Dat we mensen naar de ogen zijn. Zo kun je ook een slaaf van mensen zijn. Maar erger, veel erger is het dat we slaven van de zonde zijn. Dat we ons, ja, onszelf verkocht hebben in dienst van de zonde. Dat de duivel onze meester is. En wat een harde meester. Die wel veel belooft, maar niks geeft. Aan hem zijn we onderworpen en daarom ook aan de dood onderworpen. En daar zijn we nou allemaal machteloos in, gemeente. Machteloos. Laten we eerlijk wezen, onze situatie is zonder uitzicht. Er is alleen maar plaats voor hopeloosheid. Er komt nooit wat van een zondaar terecht als er niet iemand komt om hem te bevrijden. Maar voor die bevrijding, zo zagen we al, is een geweldige prijs nodig. Voor die bevrijding is het niet voldoende als iemand al het goed van zijn huis geeft. Voor die bevrijding is het niet nodig als een vader of moeder zijn of haar dochter of haar zoon hartelijk lief hebben en veel voor hem bidden en alles voor hen zouden willen doen om hem uit de greep van de duivel te verlossen en uit de hel te behouden. Het is niet genoeg wat een mens kan doen. Niemand zal zijn broeder immer meer in het leven kunnen behouden. En daarom zijn wij er alleen maar bij gebaat. En laat dat diep in onze ziel ingegrift mogen staan. Als een ander geheel en al onze plaats zal willen innemen. En onze schuld bij God zal gaan betalen. En onze zonde bij God zal gaan verzoenen. Maar dan moet dat iemand zijn die zijn leven ervoor wil geven. En dan moet het leven dat hij ervoor gaat geven ook nog een volmaakt leven zijn. Dan moet dat leven ook nog een leven zijn waar geen enkele smet aan kleeft en waar de Heere geen enkele aanmerking aan kan maken, dan moet dat in één woord, dan moet dat het leven, dan moet dat de ziel, dan moet dat de Heere Jezus zelf zijn. Om gekocht te worden met zijn bloed. Hebt u daar kennis aan? En hebt u voorafgaande aan de kennis van dat bloed van de Heere Jezus, want iemand kan wel zeggen dat hij dat kent, maar dan is de vraag, heb je dan voorafgaande aan de kennis van het bloed, de reinigende, de verlossende, de loskopende kracht van dat bloed, heb je voorafgaande aan die kennis ook kennis gemaakt met je grote ellende, met je slavernij, met die gebondenheid? Hebben we de banden wel eens voelen knellen? Hebben we onszelf wel eens zo machteloos gevoeld? Ik lag machteloos gebonden. Zijn de muren van de cel waarin we door onze zonden terechtgekomen zijn wel eens op ons afgekomen? En hebben we ons in die ellendigheid wel eens verschrikt gevoeld? Zoals de dichter van Psalm 116 daar iets van onder woorden brengt. De angsten der hel hadden mij verschrikt. Ik vond benauwdheid en droefenis. En kwam toen dat moment dat de Heere hoorde naar het geroep. En dat we zicht kregen op die losprijs. En dat we tot onze eeuwige verwondering, want anders is het niet. Als je je inderdaad in die ellende hebt geweten en als je je uit die ellende nooit zou kunnen verlossen. En als je de machteloosheid gevoeld hebt en de gebondenheid en alles wat er tegenop kwam eigenlijk in je ziel ook hebt horen brullen en bruisen tegen je eigen verlossing in. Als het dan tot je eeuwige verwondering gebeurt dat de Heere de deur opent en die naam laat horen. Die naam van Jezus Christus. En als dat evangelie van die bloedprijs verkondigd wordt. Van die zichzelf overgevende zaligmaker die het gezegd heeft dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Is toen tot onze eeuwige verwondering het licht in onze duisternis opgegaan en hebben we de Heere horen komen aan de deur van onze gevangeniscel. En hebben we hem de sleutel in het slot horen steken en hebben we hem de deur zien openen, zodat het licht in de duisternis inviel en wij mochten horen, komt, gezegende des Heren. Terwijl je je een gevloekte voelde en wist in je diepste bestaan dat je die vloek en die gramschap van de Heere nog eeuwig verdiend had ook. En zo zal het toch gaan, gemeente. Als een mens verlost wordt, wordt hij verlost door het bloed van Christus. En als een mens dat bloed van Christus leert kennen, dan leert hij er ook naar begeren. En als hij ernaar leert begeren, dan leert hij het ook omdat hij zichzelf als een machteloze leerde kennen. Maar dan die onbegrijpelijke gunst. En dat eeuwige wonder, de Zoon des Mensen, gekomen. Geheel vrijwillig gekomen, niks dwong hem, behalve zijn eigen beloftewoord. En de eer van zijn vader waar hij zich garant voor gesteld had. Maar in mensen was er niets wat hem ertoe bewogen. Mensen met hun gebeden hebben hem ook niet uit de hemel gehaald. Maar hij is gans vrijwillig gekomen voor mensen die in zichzelf alleen maar onwillig zijn. Gekomen om zijn ziel, alles wat hij had, het dierbaarste wat hij had, zichzelf te geven. Te geven. Over te geven. In de dood. En dat heil dat hij toen bereid heeft, gemeente, dat is beschikbaar. Dat is in het evangelie het aanbod. Want hij gaf, en laten we daar nog even op letten, hij gaf zijn ziel tot een rantsoen voor velen. U weet, dat is niet voor allen. Maar als ik zeg velen is niet allen, dan is velen ook niet weinigen. Maak dat er ook niet van. Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Want hij wil die grote scharen hebben. En als u er nog niet bij hoort, dan kan het nog veranderen. Dan kunt u er nog bij gaan horen. Dan is er nog plaats. Want God heeft het zijn Zoon, de Zoon des Mensen, beloofd. Dat als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En dan zullen ze komen uit oosten en westen. En dan zullen ze voor zijn voeten neerknielen. En dan zullen ze in hem hun Heer en hun Heiland mogen gaan begroeten. En dan mogen ze in zijn bloed de afwassing van hun zonden vinden. De vrucht van het werk van Christus is dat er velen gered worden. Denk daar toch alsjeblieft groot van. En grijp moed, want het is beschikbaar. En zondaren die erom verlegen werden, ze hoeven niet te wanhopen. Ook al ontdekken ze nog zoveel afkerigheid en verdorvenheid in hun binnenste. Daar is die Zoon des Mens. En die zegt het vanmorgen, en toch heb ik mijn ziel gegeven. Tot een losprijs voor velen. Komt dan herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Nog één ding, gemeente. Deze geschiedenis leert ons ook de grote genade om van Jezus de weg tot de ware grootheid te leren. De genade om van de Heere Jezus onderwijs te krijgen ten aanzien van de enige weg tot ware grootheid. Hij stelt zichzelf tot een voorbeeld. En de weg die hij gaat is de weg van de zelfontlediging. We zagen dat ook uit Paulus' brief aan de Filippenzen. Maar nou dit. Nou zegt Paulus niet alleen maar wat er met de Heere Jezus gebeurd is. En hoe hij zichzelf ontledigd heeft. En hoe hij de gedaante van een slaaf heeft aangenomen. En hoe hij zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar Paulus schrijft aan de Filippenzen ook dit. Dat gevoelen zij in u. Hetgeen in Christus Jezus was. Dat gevoelen zij ook in u. En daarom doet dan geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Ik geef die woorden maar zonder commentaar. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Weest eensgezind, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Dat gevoelen dat in Christus Jezus was, in de Zoon des Mensen die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, dat zij ook in u, Filippenzen. En dat staat niet alleen maar in de brief van de Filippenzen, maar dat staat in het eeuwig blijvende woord van God en dat gaat mee met de kerk van alle eeuwen. Dat geldt ook vandaag nog hier en onder ons. Zelfverloochening. Zelfontlediging. Zichzelf wegcijferen, de ander uitnemender achten. Gemeente, maken die dingen nog indruk? Dit is toch ook het woord van God? En we zijn toch heel erg tegen elke vorm van schriftkritiek, of niet? Ze moeten toch niet aan de Bijbel komen? Ze moeten toch niet gaan schrappen in de Bijbel? Ze moeten ons toch niet gaan vertellen dat de bepaalde wonderen nooit hebben plaatsgevonden. Ze moeten ons toch niet gaan vertellen dat de slang in het paradijs niet gesproken heeft. Daar zijn we toch geweldig op tegen dat soort moderne, leugenachtige voorstellingen. Maar doen wij misschien op een andere manier een schriftkritiek? Door op een hele andere manier bepaalde woorden uit het woord van God toch maar even terzijde te stellen en onbesproken te laten. Het staat er toch als een van de woorden van de Heere Jezus. En ik zou zeggen, het zijn nog, we horen nog bij de laatste woorden van de Heere Jezus ook. Het is nog iets wat in zijn testament staat. Zijn testament dat hij opmaakt vlak voordat hij gaat sterven. Als hij in Johannes 13 tegen zijn discipelen zegt, een nieuw gebod geef ik u. Dat ge elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ge ook elkander lief hebt. En hoe bewijs je dat nou naar elkaar toe? Zoals de Heer Jezus dat zei, als je dienaar, als je de meester wil wezen, dan moet je op de laagste plaats beginnen. En juist andersom dan in de wereld. En zoals Christus het gedaan heeft, de Zoon des Mensen. Misschien dat we heel veel waarde hechten en dat we het een prachtige tekst vinden. En vele mensen vinden het een prachtige tekst. En het is een prachtige tekst. En het is een tekst waar het hart van het evangelie echt in klopt. En het is een tekst waar de Heere zondaren moed door wil geven. Ik denk aan die bekende woorden Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En daar kun je in het verlengde van zeggen, en toen heeft de Zoon des Mensen zijn ziel gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En blijft u dat maar een hele mooie tekst vinden en mediteer daar maar vaak over. En vraag u zelf maar af, hoor ik daar ook bij diegenen die in hem geloven? En heb ik van hem door zijn zelfovergave en door de schenking van Christus door zijn Vader nu ook dat leven, dat onvergankelijke leven gekregen? En grijp maar moed als er aanvechtingen zijn en als er bestrijding komt door aan dat woord terug te denken. Want het is uiteindelijk de liefde Gods geweest die achter dat hele verlossingswerk van de Heer Jezus zat. En het is die liefde Gods die daarin openbaar kwam. Met andere woorden, er zit stof genoeg tot geestelijke overdenking in die woorden van Johannes 3 vers 16. Maar in de Bijbel staat ook 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Hetzelfde. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dat hoort bij elkaar. Amen. We zingen Psalm 119, het 32e vers. Heere, het past ons om uw naam te danken voor het onderwijs dat u aan uw discipelen gaf en dat in de schriften bewaard gebleven is en dat ook vandaag tot ons kwam. U hebt ons gezegd hoe het niet moet, zoals het in de wereld gaat en zoals we allemaal van nature zouden doen en zoals het erin bij ons in zit. Maar u hebt gezegd dat het in uw rijk anders dient te gaan en u hebt zelf het voorbeeld gegeven, Heere. En u hebt uw knecht Paulus laten leiden door uw Heilige Geest om aan de Filippenzen te schrijven. Dat gevoelen zij ook in u. Heere, laat ons allereerst verstaan het diepe geheim, het grote wonder, het ondoorgrondelijke evangeliegetuigenis dat de Zoon des Mensen gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dat laatste woordje geeft hoop, dat opent de deur. Er staat niet dat het maar voor een paar is, dat het maar voor een enkeling is, dat het bijna niet bereikbaar is. Velen, heren, dat zijn velen. En dat wil zeggen dat u uw armen wijd uitgebreid hebt en dat de nodiging breed mag zijn. En dat uw genadewoord inderdaad veler harten zoekt te bereiken en binnen te dringen. O God, laat het ons tot zegen mogen zijn. En onthul, openbaar dat geheimenis. Plaats ons in de werkelijkheid van ons verloren bestaan. Stuur een Nathan als nodig is. Ontdek ons aan onszelf. Aan onze slavernij, aan onze gebondenheid, aan onze ellendigheid, aan onze hopeloosheid. En verwek in ons dat dringend gebed waarvan de dichter zei, toen hoorde God. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered, want nergens anders kan het. En wilt ge zo dan ook die weg van Christus ontsluiten en dat bloed van Christus dierbaar maken en die losprijs kostbaar maken om ons zo ook te leren om in navolging van hem onszelf te verloochenen, ons kruis te dragen, hem inderdaad te volgen en de broeders lief te hebben en de ander uitnemender te achten dan onszelf. Heere, schenk ons de dingen die ons vanmorgen werden voorgesteld als behorende bij het leven uit en in de godzaligheid. En zegen uw woord aan en ieder van ons, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 133ste psalm, daarvan het tweede en het derde vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen en waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.